We gaan vanavond nadenken over de profeet Jona. En ik denk dat dat van alle verhalen in de Bijbel niet alleen een van de bekendste verhalen is, maar misschien ook wel een van de meest omstreden verhalen na het scheppingsverhaal uit Genesis. Ja, alle aandacht wordt gericht op de een, beter gezegd voor de een het wonderlijke verhaal van Jona, en voor de ander is het veel eerder het belachelijke verhaal van Jona en de vis. En dat is eigenlijk heel jammer. Want door alle aandacht te gaan richten op de historische betrouwbaarheid, komt de boodschap van het boek Jona eigenlijk een beetje in de schaduw te staan. En persoonlijk beschouw ik de hele discussie rond de historische betrouwbaarheid van het boek eigenlijk overbodig. Vandaar dat ik ook vanavond daar geen tijd ga aan besteden. Ik hoop dat het voor u allemaal afdoende is dat de Heer Jezus de profeet Jona en zijn bediening als een historisch feit beschouwt. Jona is trouwens de enige van de 12 kleine profeten die door de Heer Jezus ook genoemd wordt in de evangelie. Ja, de boodschap van Jona is heel belangrijk voor de Heer Jezus en ook voor de apostelen. Daar hoop ik eigenlijk aan het eind van deze lezing nog even op terug te komen. Jona die mag dan wel letterlijk niet geciteerd worden, maar zijn verhaal is eigenlijk nooit ver weg in het Nieuwe Testament. Er wordt heel vaak op gezinspeeld en Jona is ook vaak de achtergrondgeschiedenis voor zeer belangrijke passages in de schrift. Nu zal je niet meteen verwachten, vooral als je bedenkt dat Jona toch het buitenbeentje is onder de profetische boeken. Jona die kent zijn gelijken niet in de schrift. Alle profetische boeken die concentreren zich voornamelijk op de boodschap die de profeet verkondigd hebben. Maar in het boek Jona wordt er eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan de boodschap van de profeet. Dat heeft alles te maken met het feit dat het boek Jona geen verzameling boodschappen is van een profeet, maar het verhaal van een profeet. En dat is uniek in de schrift. Nu het verrassende van Jona en zijn verhaal is het feit dat de profeet niet bepaald indrukwekkend is. Hij is spreekwoordelijk, zoals we dat hier in Vlaanderen zeggen, geen groot licht. En vooral in de Bijbelse betekenis van het woord is Jona geen groot licht te noemen. Dat is eigenlijk niet onbelangrijk, omdat in Israëls geschiedenis Jona de enige profeet is die geroepen wordt om buiten de landsgrenzen van Israël aan een heidens volk in een heidense stad een dringende boodschap over te maken. Dus willen we doordringen tot de boodschap van het boek Jona en eigenlijk ontdekken waarom dat de Heer Jezus en de apostelen de aandacht vestigen op Jona, dan mogen we dit vooral niet uit het oog verliezen. Nu om tot het boek zelf te komen, u merkt dat er van beide aanhef van het boek ons weinig verteld wordt over de herkomst en de achtergrond van deze opmerkelijke profeet. Er wordt in dit boek meteen met de deur in huis gevallen. En toch is er een heel belangrijke aanwijzing waarvan dat het belang wel vaker over het hoofd wordt gezien. En daarom heb ik het ook vetjes gezet op de slide. Jona, de zoon van Amittai. Wat zijn naam ga je misschien zeggen? Wel, in het geval van Jona behoorlijk veel. We kunnen heel veel leren van de achtergrond van de profeet, wanneer we oog krijgen voor het feit dat hij nogmaals vernoemd wordt in de schrift. Namelijk in 2 Koningen hoofdstuk 14. Daar wordt hij specifiek vermeld. En deze informatie is voor ons heel belangrijk om het boek Jona in het juiste perspectief te gaan plaatsen. En ik zou eigenlijk dit gedeelte met jullie samen willen lezen. 2 Koningen 14. Vers 23 tot vers 27. Dit zegt Gods woord. In het 15e jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam de tweede. De zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria. En hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam de eerste, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Hij heroverde het gebied van Israël van de weg tot aan de zee van Araba, volgens het woord dat Yahweh, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gat-Hefer. Want Yahweh had gezien dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met iedereen van klein tot groot afgelopen was en dat er geen helper was voor Israël. Maar Yahweh had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen. Dus verloste hij hen door Jerobeam de tweede, de zoon van Joas. Tot zover het lezen van stukje uit de schrift. Dus allereerst kunnen we hier ontdekken dat Jona actief is tijdens het bewind van koning Jerobeam II, die regeert over de 10 stammen. En hij is koning over Samaria in de tweede helft van de 8e eeuw. Natuurlijk voor Christus. En tijdens zijn regeringsperiode kent Samaria een geweldige heropleving. Na de gouden eeuw van koning Salomo kent het land onder de bewind van deze koning een tweede ongeziene periode van voorspoed en grote rijkdom. Koning Jerobeam die slaagt er zelfs in om de landsgrenzen van het noordelijke rijk terug te herstellen naar de omvang van het land in de dagen van Salomo. Dus op het vlak van de internationale politiek is Israël niet langer op een dieptepunt, maar opnieuw op een hoogtepunt van zijn macht gekomen. En de historische hoofdreden voor deze plotselinge omwenteling toch in Samaria is het feit dat de supergrootmacht van de afgelopen honderden jaren, Assyrië, enorm verzwakt is en stilaan zijn greep op het Midden-Oosten verloren heeft. Assyrië wordt ondertussen al 40 jaar verdeeld door interne conflicten. Het leidt in een aanslepende oorlog met het grote Armeense Rijk grote verliezen. En daarboven wordt Assyrië nog eens veelvuldig geteisterd door hongersnood en epidemieën. Dus in de tijdsperiode waarin het verhaal van Jona zich afspeelt, en dat is toch niet onbelangrijk, vormt Assyrië geen enkele bedreiging voor Israël. Het is pas in de eerste helft van de 7e eeuw dat Assyrië opnieuw een wederopstanding zal kennen en dat het de sterkste militaire grootmacht zal worden die de wereld tot op dat moment ooit gekend heeft. En het is in dit nieuw Assyrische Rijk dat Nineveh voor het eerst de hoofdstad van Assyrië wordt. Ja, in de dagen van Jona is Nineveh een aanzienlijke grootstad, maar niet de hoofdstad. En de koning die we gaan ontmoeten in het boek, die is niet de toenmalige grootvorst van Assyrië, maar de stadhouder van Nineveh. Nineveh is op dat moment eerder wat ik zou noemen een stadstaat, zoals dat we vandaag Monaco, Liechtenstein of Vaticaanstad kennen. En ik wil dat maar even verduidelijken, omdat wat de historische achtergrond betreft, ja, men vaak wat slordig is wanneer Jona aan bod komt in prediking en in bijbelstudies. Nu, de oorzaak voor het gezegende beleid en de succesvolle uitbreidingscampagne van Jerobeam II, nu wordt hier in 2 Koningen 14 absoluut niet toegeschreven, zoals u merkt, aan de godsvrucht van de koning. Maar aan de erbarming van Yahweh over de ellendige toestand van zijn volk. Yahweh die ontfermt zich over de Israëlieten, zo lezen we. Niet omdat ze zich bekeren en het kwaad wegdoen uit de midden, wat je eigenlijk zou verwachten, is er helemaal geen sprake van bekeren. Integendeel, kijk maar naar hun koning. Jerobeam II die gaat eigenlijk het volk voor in volhardend kwaad doen. En Yahweh die erbarmt zich over zijn volk en hij betoont hen ondanks alles zoveel goedertierenheid omwille van wie hij is. En het is Jona, de zoon van Amittai, die afkomstig is uit het noorden, uit Galilea, die deze onverwachte wederopleving moet aankondigen. Die zei er ook alweer in de dagen van de gerezen dat er geen profeet opstaat in Galilea? De fariseeën en de schriftgeleerden, inderdaad. Wel, dan hebben ze alvast Jona over het hoofd gezien. En gezien het feit dat zijn profetische boodschap op zo'n korte tijd zichtbaar werd in Samaria, zal Jona ongetwijfeld veel aanzien en groot respect genoten hebben aan het hof van koning Jerobeam. Dus Jona is eigenlijk een speelfiguur tijdens die regering van Jerobeam II. Nu, tijdens die heropleving onder Jerobeam II is er wel heel veel zelfvertrouwen in het land. Nou, de bevolking is nu erg trots op hun status als Gods uitverkoren volk. Maar zoals blijkt uit de bediening van Jona's tijdgenoten, de profeten Hosea en Amos, heeft Israël met wat het betekent om Gods heilig volk te zijn, elke voeling met de realiteit verloren. Ja, ze praten wel veel over hun uitverkoren status als Gods eerstgeboren zoon, maar hun dode religieuze vormendienst heeft elk contact met Yahweh verloren. Dus wat we eigenlijk vinden is dat Israël niet leeft naar zijn uitverkoren status in het land en dat Israël niet tot zegen is voor de volkeren buiten het land. Want dit boek is meer dan het verhaal van Jona, beste mensen. De naam Jona, die betekent, zoals velen onder u wellicht weten, inderdaad, duif. En de duif die staat zowel in Hosea als in de Psalmen, als in talloze buitenbijbelse geschriften, die dus deel uitmaken van Israëls traditie, symbool voor Israël. Dus Jona die representeert het volk dat door God bij de Exodus geroepen was om een licht voor de wereld te zijn. Jona die zou je de tegenpool kunnen noemen van die andere representant uit het boek Jesaja, de leidende dienaar van de Heer. De leidende dienaar van de Heer die het getrouwe overblijfsel belichaamt en een licht voor de volkeren zal zijn. Dus Jona die is representatief voor een volk dat niet leeft naar de roeping waartoe dat het geroepen is. En naast de boodschap van Hosea en Amos is dat vooral wat het boek Jona ons wil laten zien. Ik vertelde graag waar we naartoe gaan, wij weten hoe dat is. Israël is niet het priestervolk dat als ware kinderen van Abraham Gods zegen brengt onder de volkeren. En dit boek toont voornamelijk dat Gods volk valt als een priestervolk om Gods heerlijke karakter te openbaren. En dat wordt eigenlijk al heel snel duidelijk op de eerste bladzijde wanneer Jona geroepen wordt door Yahweh om naar Ninive te gaan. Kijk, Yahweh die geeft Jona de opdracht, sta op en ga naar Ninive. En Jona die staat wel op, maar enkel om af te dalen. Vanaf dat moment komt Jona door zijn ongehoorzaamheid eigenlijk in een neerwaartse spiraal terecht. En dat wordt heel dik onderstreept in de oorspronkelijke tekst zoals u kunt zien op de slide. Het woordje in de rondtekst komt 4 keer terug. Jona die daalt dus af naar Joppe. Vervolgens gaat hij afdalen aan boord van een schip. Daar aan dat schip gaat hij nog eens afdalen in het benedenrij van het schip. En dan gaat hij nogmaals afdalen in het dodenrijk, maar dat belandt hij uiteindelijk in de vis. Dus Jona die daalt af naar Joppe om er vervolgens af te dalen van boord van een schip. Nu als we er even de kaart gaan bijnemen hier, dan merk je meteen dat je niet per schip naar Ninive kunt reizen. Naar Ninive reis je duidelijk over land. Want de ruïnes van Ninive zijn eigenlijk gelegen in het huidige Irak bij de stad Mosul, u wel bekend van IS, veronderstel ik. Dus Jona die daalt dus af aan boord van een schip dat niet oostwaarts gaat, maar westwaarts. Een schip dat als eindbestemming heeft Tarsis. Nu Tarsis dat ligt in het uiterste zuiden van Spanje, dat is daar waar de straat van Gibraltar uitmondt in de oceaan in de Grote Zee. Dus Jona die reist eigenlijk met andere woorden in tegenovergestelde richting naar het einde van de wereld. Ja, verder kan je gewoon niet verwijderd zijn van Ninive, zonder dat je van de rand van de wereld valt, want in die tijd wist eigenlijk niemand waar het einde van de Grote Zee op uitliep. Dus Jona die wordt dus door Yahweh geroepen om Gods woord over te brengen aan de Assyrische grootstad Ninive. Nu, die Assyriërs die hebben ondertussen een beruchte en bedenkelijke reputatie opgebouwd. Ze zijn een brutaal en oorlogszuchtig volk dat vooral geen genade kent voor hun vijanden. De terreurdaden van IS, u bekend van de YouTube-filmpjes, zijn peanuts in vergelijking wat dit volk met hun vijanden aandoet. Zoals je kunt zien, op het onderste fotootje is mensen levend vellen een van hun liefkozende specialiteiten. En iemand de ogen uitsteken was ook onder de Assyriërs meer dan een spreekwoord, zoals u merkt. Dus Jona die wordt geroepen om tot een vijandig volk met een afschuwelijke reputatie te gaan prediken, want Yahweh, de God van Israël, die wil hen gaan redden. Maar het probleem bij Jona is dat zijn vijanden liefhebben, dat dat niet meteen hoog op zijn prioriteitenlijst wordt aangetroffen. Integendeel. Jona die ziet dat helemaal niet zitten om naar Ninive te gaan. En hij wil aan die opdracht van Yahweh, aan het woord van Yahweh zien te ontkomen. Nu, het is niet dat Jona meent dat als hij maar ver genoeg weggaat, dat hij buiten schot kan blijven. Nee. Psalm 139 kent Jona beter dan u en ik. Hij hoopt alleen dat zijn vluchtpoging ertoe zal leiden dat hij wel iemand anders gaat zoeken om die openstaande betrekking in te vullen. Tot tweemaal toe wordt ons hier gezegd dat Jona vlucht naar Tarsis, weg van het aangezicht van Yahweh. Nu, Tarsis, dat behoorde tot de veraf gelegen kustlanden in die tijd. En het stond bekend als een gebied waar de naam en faam van de God van Israël helemaal nog niet bekend was. Daar hadden ze nog nooit van de God van Israël gehoord. Je vindt dat zo duidelijk aan het eind van het boek Jesaja. Daar vind je namelijk dat aangekondigd wordt dat Yahweh op een komende dag zijn luister, zijn majesteit ook in deze verre streken zal openbaren. Dus als je niet langer verontrust wil worden door onaangename opdrachten zoals Jona er net in gekregen heeft, dan is Tarsis, het einde van de wereld, de ideale plaats om in vrijwillige ballingschap te gaan. Jona die wil niet langer die unieke ervaring van de nabijheid van Yahweh kennen. Hij vlucht weg van Yahweh, weg uit het beloofde land, weg uit de plaats waar God zijn naam had doen wonen. Nu waarom dat Jona precies deze opdracht niet ziet zitten, dat wordt pas helemaal duidelijk aan het eind van het verhaal. Waarom heb ik ook altijd een plan binding? Maar Yahweh heeft zijn zinnen op Jona gezet. En hij zal standvastiger blijken dat Jona voor mogelijk houdt, want dat wordt al heel snel duidelijk. Dus Jona, dat is een vreemde profeet die helemaal niet doet wat profeten horen te doen. Hij daalt af naar Joppe, hij daalt er aan boord van een schip en hij daalt er vervolgens af in de buik van het schip. Waar dat hij meteen in een diepe slaap valt, niet tegenstaande dat er ondertussen een heftige storm opgestoken is. Ja, ze zijn amper de haven van Joppe uitgevaren, of er breekt dan meteen een megastorm uit. En die heidense bemanning aan boord van het schip, nou, die blijken echt wel godvrezende mensen te zijn. Ze roepen elk hun goden aan om hen te verlossen uit deze levensbedreigende storm. Maar Gods profeet, die geroepen is om te bemiddelen tussen de levende God en onwetende mensen, die ligt verzonken in een diepe slaap te snurken in zijn hangmat. En uiteindelijk gaat de kapitein van het schip Jona uit zijn nest halen en dan moet hij bovendeks een woordje uitleg komen geven. Laten we het stukje maar lezen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil over ons komt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons toch, door wie dit onheil over ons komt? Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Nu, Jona's antwoord, dat is al even orthodox als dat het cliché is. Hij zegt: ik ben een Hebreer en ik vrees Yahweh, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Maar laat het eens een momentje hier tot u doordringen wat Jona zegt. Hij is namelijk op de vlucht voor de God waarvan hij net beleden heeft dat hij almachtig is. En hij bevindt zich op de zee waarvan hij net beleden heeft dat zijn God de schepper is. Als je het mij vraagt, is er toch wel een hapende kloof tussen wat Jona enerzijds beleidt en wat hij anderzijds doet. En het is zo verrassend dat die heidense bemanning uit die paar woorden over wie dat de God van Jona is, veel meer begrepen heeft dan Jona zelf. En Jona die wordt tot zijn eigen schande ernstig op de vingers getikt door deze heidense bemanning, die de God van Jona voordien helemaal niet kende. Toen werden die mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van Yahweh, want hij had het hun vertaald. En ik wil u even hier graag wijzen, beste mensen, op drie feiten waarin dat die heidense bemanning echt wel een schril contrast vormt met Jona. Als eerste wil ik u wijzen op het feit dat die heidense afgodendienaars meer beseffen dan Jona, dat dat helemaal niet verstandig is om te vluchten van de God die de hemel en de zee en het droge gemaakt heeft. Deze mensen zijn diep geschokt als ze vernemen dat Jona het aandurft om zo'n machtige God uit te dagen. Jona die weet maar al te goed dat door zijn ongehoorzaamheid het leven van deze mensen in gevaar is gebracht. En hij doet vervolgens het voorstel om zich op te offeren om langs deze weg deze heidense bemanning te redden. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee mij rust laten, want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. Nu, dat lijkt misschien wel heel nobel op het eerste zicht, Jona zijn christelijke offervaardigheid, maar het is slechts een volgende stap, beste mensen, om alsnog aan zijn profetische roeping te ontkomen. Had Jona gewoon gebeden en Gods opdracht aanvaard, dan was de storm meteen gaan liggen. En de kapitein had het hem nogthans toe opgeroepen om tot zijn God te bidden. Maar kennelijk had Jona hier geweigerd. En als Jona dan toch zo offervaardig is, waarom werkt hij niet zichzelf in de zee? Waarom moet hij nog een keer die mensen dan weer opzadelen om dat ook nog een keer te doen voor hem? Jona die is nu zo ver afgedaald, weg van Gods aangezicht. Nou, eerst is hij afgedaald naar Joppe, vervolgens is hij afgedaald aan boord van het schip, waarna hij afdaalt in het benedenruim van het schip en de rest hem nog die ene stap. En dat is afdalen in de wateren van de dood. De Sheol, het dodenrijk. Jona die begeert hier te sterven. Hij wenst af te dalen in de zee. Nu in de tweede helft van dit boek, daar kent hij opnieuw het verlangen om te sterven. Ja, Jona heeft een beetje morbide neigingen, dat is heel vreemd. Nu, het tweede waar ik jullie wil op wijzen is het feit dat die heidense bemanning maar al te goed beseft dat dat geen wijs plan is om een irritante profeet overboord te gooien in een storm. Ze proberen alsnog, met gevaar voor eigen leven, met een sloep terug aan land te raken. Ja, wellicht om Jona af te zetten, maar dat lukt uiteindelijk niet. En let er eens op, mensen, dat die heidense bemanning Yahweh oprecht vreest. Ja, ze roepen de God van Jona meteen bij zijn verbondsnaam aan. Dat is een subtiel en niet onbelangrijk detail. Laat het maar lezen. Toen riepen zij Yahweh aan en zei, och Yahweh, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Yahweh doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona en wierpen hem in de zee, en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor Yahweh. Ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden geloften af. En dat is mijn derde punt dat ik hier eigenlijk wil maken. Moest je niet weten dat dat hier om heidenen gaat, dan zou je toch zweren dat dat Israëlieten zijn, of niet? Deze mensen reageren zo godvruchtig op het weinige dat ze ontvangen en begrepen hebben. Ze zijn diep onder de indruk dat Yahweh een God van nabij is, die zo snel reageert op hun grote nood, wanneer ze hem maar aanroepen. Want meteen gaat die storm ook liggen. En uit dankbaarheid brengen ze jou een offer en leggen ze zelfs geloften af. En in een schril contrast met Jona wordt bij deze heidense bemanning zo duidelijk gezien dat het begin van alle wijsheid de vrezen des Heeren is. Ja, Jona die beleidt wel godsvrezend te zijn, maar het zijn deze heidenen die betonen godsvrezend te zijn. En zoals even voordien alle overtollige ballast overboord werd gegooid om het schip lichter te maken en het drijvende te houden, wordt nu ook Jona overboord gegooid. Ja, heel die scène, beste mensen, is het geen fraai beeld dat ons getoond wordt van de profeet Jona. Jona die begeert te sterven, maar zelfs dit verlangen wordt hem door Yahweh, die Jona geroepen had, niet gegund. Jona die heeft amper het water geraakt, of Yahweh, de God van de hemel die de zee en het droge geschapen heeft, die redt Jona door een grote vis te beschikken, waardoor Jona behouden wordt en ontkomt aan de diepten van het dodenrijk. En langs deze weg wordt ook dit verlangen van deze godvrezende bemanning door Yahweh ingewilligd. Leg toch geen onschuldig bloed op ons, hadden ze tot Yahweh gebeden. En ook hierin worden ze verhoord. Nu, beheren te sterven, dat is één ding. Maar de benauwdheid van de nabije dood ervaren, dat is nog wel een ander verhaal. Hè? En een zeemansgraf blijkt dan toch niet zo ideaal te zijn voor Jona. Jona is eigenlijk heel opgelucht als hij op het nittertje aan de dood kan ontsnappen. En deze nabije doodservaring leidt Jona toch een beetje te ontnuchteren en tot nadenken te stemmen. Dat valt allemaal op te maken uit zijn prachtig dankgebed in hoofdstuk 2. En we zouden wel de rest van de avond kunnen besteden aan de ontleding van dit theologisch kunstwerkje. Ja, Jona die blijkt wel een erg begenadigde bidder te zijn. Hè? Kan het zo prachtig verwoorden. Zijn gebed dat is een aaneenreiging van psalmcitaten. Het is een gebed dat staat als een huis. En theologisch gezien is er helemaal geen spaat tussen te krijgen. En zijn gebed rondt hij af met de ronkende woorden: wie de waardeloze afgoden aankleven, verspelen de goede tierenheid die een deel kon zijn. Maar ik, met dankzegging zal ik offers brengen. Mijn gelofte zal ik u betalen. De behoudenis is van Yahweh. Nu, als je is opgevallen, hier heb ik ook de titel van de lezing voor gekozen. De behoudenis is van Yahweh. Nu, het grote contrast dat Jona ziet tussen zichzelf en afgodendienaars, dat blijkt echter in de huidige omstandigheden niet van toepassing te zijn. Ja, afgodendienaars hebben volgens Jona geen deel aan de goede tierenheid van Yahweh. Maar de schrijver van dit boek die wil ons toch iets anders laten zien. Kijk eens en vergelijk eens. Toen werden de mannen zeer bevreesd van Yahweh. Wat deden ze? Ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden geloften af. Dat is eigenlijk wel een beetje ironisch, vind ik, dat wat Jona in de buik van de vis zo plechtig belooft om op een komende dag in Gods tempel te gaan. En dat wordt hier spontaan gedaan, midden op de zee, door die heidense verbanning die net de behoudenis en de goede tierenheid van Yahweh aan de lijve ervaren hebben. Ja, je merkt dat er wel wat humor, wat satire en zelfs wat donkere humor in dit boek zit. En trouwens wil ik hier toch even de bedenking maken dat in tegenstelling tot Jona, dat we nergens in de profeten vernemen dat Yahweh de onwetende heidense volkeren verwijt dat zij de afgoden dienen. God wijst de heidense volken terecht op hun hoogmoed en hij veroordeelt de wijze waarop dat ze hun medemens slecht behandelen, maar hun afgoderij wordt nooit rechtstreeks veroordeeld. Als Israël achter de volkeren achterna had en afgoderij pleegt, dan is het een ander verhaal. Hè? Het volk hoort veel beter te weten, na alles wat Yahweh hem bekend heeft gemaakt. Maar let op zijn woorden, wie de waardeloze afgoden aankleven, verspelen de goede tierenheid die hun deel kon zijn. Ja, het mag duidelijk zijn dat Jona geen hoge pet opgeeft van afgodendienaars, hij kijkt er eerder op neer. Het is precies vergeten dat de aartsvader Abraham ook de afgoden diende, vanwege dat God de Allerhoogste hem geroepen heeft. Ze zijn ook wel een beetje blind voor de afgoderij die zich onder zijn eigen volksgenoten zo welig tiert als we Amos en Hosea lezen. En dat is, beste mensen, een heel belangrijke aanwijzing voor de houding van Jona in de verdere ontwikkelingen van dit verhaal. Ik kom daar straks nog op terug, wanneer Jona opnieuw gaat bidden. Want Jona's godsvruchtig gebed in de eerste helft van dit boek staat eigenlijk in schril contrast met een volgend gebed. Een zeer boos gebed trouwens, in de tweede helft van het boek. Het boek Jona is namelijk zo opgebouwd dat het eerste deel van het boek eigenlijk parallel loopt met het tweede deel van het boek. En die beide helften van het boek Jona die beginnen met de zendingsopdracht van Jona. 1 vers 1 en dan vervolgens Jona 3 vers 1. U merkt dat er heel veel gelijkenis is tussen die beide opdrachten die door Yahweh hier gegeven worden. Nu, wat we vinden hier, dat het belangrijkste wat deze oproepen van elkaar onderscheidt, Jona's reactie is op Gods woord. En wat dat vooral opvalt, is Gods vastberadenheid om die Ninevieten te bereiken met die waarschuwende boodschap. Nu, die beide zendingsopdrachten, die worden gevolgd door een ontmoetingservaring die Jona heeft met heidenen. Dus die de zendingsopdracht en vlucht, dan Jona die de heidense bemanning ontmoet op het schip, waar we net hebben bij stilgestaan. Nu Jona zijn eerste gebed, hebben we net overdacht. Nu vinden we Jona in zijn zendingsopdracht en zijn gehoorzamende reactie. En vervolgens krijgen we opnieuw een ontmoeting tussen Jona en de heiden, namelijk de heidense bevolking van Ninive, wat gevolgd wordt door zijn tweede gebed. En dan volgt een zevende en laatste deel, Jona en de les van Yahweh. Dus het boek is eigenlijk netjes opgedeeld in 7 stukken, heel gemakkelijk te overzien. Nu hebben we gezien dat Jona God dankt om hem verlost te hebben uit de zee, uit de diepte van het graf. Dat is eigenlijk wat al centraal staat in zijn dankgebed. Maar de vraag is, wat geeft dit vrome gebed nu te betekenen voor Jona zijn roeping? Wel, we vinden dat je vis Jona letterlijk uitkotst op een woord van Yahweh op het droge. En de Heere die zendt Jona voor de tweede maal naar Ninive. En deze maal gehoorzaamt hij onmiddellijk. Ja, tot hiertoe gaat alles goed, je zou je denken. Maar de vraag is, hoe authentiek is Jona zijn verandering? Gehoorzaamt hij nu de Heere van harte? Wel, hij heeft alvast al begrepen dat het niet veel zin heeft om het woord van Yahweh te ontvluchten. Dat kan wel met zekerheid zeggen. En wanneer dat Jona na een lange reis uiteindelijk in Ninive aangekomen is, dan predikt hij de kortste preek sinds mensenheugen is ooit voorbereid, 5 woorden in de oorspronkelijke taal. Nog 40 dagen en Ninive wordt ondersteboven gekeerd, zegt hij. Maar er zat na 3 dagen in de vis niet enkel een reukje aan Jona, maar er zit toch ook wel een reukje aan zijn boodschap. Allereerst vernoemt hij nog niet eens de naam van God die hem met deze boodschap gezonden heeft. Alle profeten die beginnen hun godspraak minimum met de woorden, zo spreekt de Heere. Toch wel interessant, denk ik, als er een God is die je wil vernietigen, dat je toch weet welke God dat is. Jona spendeert daar geen woorden aan, maar wat dat vooral opvalt, mensen, is het feit dat Jona de Ninevieten helemaal geen uitkomst biedt. Een oproep tot bekering dat valt in zijn boodschap helemaal niet te bespeuren. Binnen 40 dagen is het hier maar jullie afgelopen, zegt hij, en dat is het. Daarmee is de kous af voor Jona. Nu, het minste dat ik nog kan zeggen, is het feit dat Jona niet erg enthousiast is over zijn job als prediker onder de Ninevieten. Doordat hij zich nog in de buik van de vis bevond, ja, was Jona heel enthousiast over de behoudenis van Yahweh. Maar dat enthousiasme is blijkbaar niet van toepassing op de dringende nood van de Ninevieten. Als het om zijn eigen vaal gaat, ja, dan is de behoudenis van Yahweh de max, hè? Maar de goede tierentijd van Yahweh is kennelijk niet van toepassing op heidenen. Maar in reactie op deze belachelijk korte preek, komt er over Ninive, over het volk, een ongeziene ijver tot bekering. De hele stad, alles en iedereen, van koning tot zelfs de schouder naar de koning toe, die worden in vasten, in zak en as aangetroffen, roepende tot God. Nou, de koning stadhouder had, toen hij Jonas in een povere preek ook te horen had gekregen, een onmiddellijk oproep gedaan aan al wat leeft in heel zijn stad. Laten we het maar lezen. Toen dat woord de koning van Ninive bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Ninive werd op bevel van de koning opgeroepen, mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Nu als je die laatste hoogvolle woorden van de stadhouder even tot u laat doordringen, krijg je dan geen déjà vu gevoel, mens? Herinnert u de woorden van de kapitein, wanneer hij Jona vraagt om te bidden tot zijn God? Zegt hij, misschien zal die God aan ons denken. Wie weet zal God zich omkeren en berouw hebben, zegt de stadhouder van Ninive. Beide mannen hebben hoop dat de kans erin bestaat dat God alsnog naar hen zal omzien. En als er verandering optreedt in de omstandigheden, dan zal het te danken zijn aan de erbarming en ontferming van deze God. En wat denk je? Hebben deze mannen die hoop geput uit de houding en de woorden van Jona, denk je? Nee. Maar wanneer mens en dier zich prompt bekeert, gehoor geeft aan het woord, de Ninevieten zich bekeren van een slechte weg en het kwaad dat zij begaan hebben, wat vinden we dan? Toen zag God wat zij deden. Dat zij zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Ja, omdat we niet zo goed vertrouwd zijn met Israëls geschiedenis en de oorspronkelijke taal, klinkt er hier in deze woorden iets door dat ons echt ontgaat. Iets wat dat bij elke Israëliet een belletje zou doen rinkelen en hem meteen zou doen terugdenken aan de Exodus. Exodus 32, 14. Bijna identiek dezelfde woorden in de grondtekst, op twee woordjes na. Toen kreeg Jahweh berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aan. Nu, als je een klein beetje Israëls geschiedenis kent, weet je dat dit uitgesproken wordt nadat het volk die verschrikkelijke zonde had begaan met het houden stierkalf. Inderdaad, ja. Na die zonde met het houden stierkalf was die verbondsrelatie tussen Jahweh en Israël al verbroken, nog voordat die stenen tafel met die 10 woorden in het midden waren. En hoewel dat Israël toen omwille van een schandelijke afgoderij een definitief oordeel verdiende, betoonde Jahweh, omwille van wie dat hij is, hen genade na die bemiddelende tussenkomst van Mozes. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Dus na Mozes' tussenkomst wordt het Sinaï-verbond enkel hernieuwd op basis van Gods genade. En zoals u merkt, verschilt de bewoording in deze beide versen enkel op één punt. En dat ene punt is Israëls relatie met Jahweh, wat hen onderscheidt van alle overige volken. Waarmee dat de schrijver van het boek Jona wil onderstrepen dat Gods ontferming en genade zich uitstrekt tot alle volken. We mogen zeggen, niet verbazen, lieve mensen, want het is Gods bedoeling om zelfs Egypte en Assyrië, Israëls aartsvijand doorheen de hele geschiedenis, op een dag in zijn verbond op te nemen en tot zijn volk te maken. Wonderlijk als je daarover nadenkt. Nu om terug te komen tot Jona. Jona is een povere preek, die heeft dus een uitwerking die de wildste dromen van elke prediker overstijgt. Welke prediker zou hiermee niet gelukkig zijn, zo'n minimum het spendeert aan hun preek, die dan nog eens resulteert in een totale ommekeer bij mens en dier. En je zou denken dat Jona in overeenstemming met zijn dankgebed in de vis mega blij zou zijn, hè? Maar wat lezen we? Maar dit misgaat Jona ten zeerste en hij werd toornig. Jona is furieus omdat God de Ninevieten erbarming betoond heeft. Ja, en zijn dankgebed verheerlijkt hij dus van Jahweh. Maar in de praktijk maakt Gods behoudenis Jona gewoon furieus. Je is razend. Jahweh is een God die vergevingsgezind is en vreugde vindt en goede tierenheid betoont. Maar Jona helemaal niet, hè? Integendeel. Jona verkiest oordeel boven behoudenis. En zoals iemand ooit terecht heeft opgemerkt, geen wonder dat Jona de behoudenis van Jahweh bejubeld heeft, de vis er gewoon misselijk van werd en Jona heeft uitgekotst. Jona is gewoon een ongelooflijke huichelaar, mensen. En waarom dat Jona zich nu van meet af aan zo vreemd gedragen heeft, zal nu pijnlijk aan het licht komen. Want het is nog niet afgelopen, nee. Jona is niet alleen furieus omdat God zo genadevol is voor de Ninevieten, maar hij verlaat ook meteen de stad. En ergens ten oosten van de stad, dat is altijd een veelzeggende windrichting in de Bijbel, had hij een afdakje installeren om in de schaduw te kunnen zitten. En daar wacht hij af wat er nu verder met de stad gaat gebeuren. Dat is toch eigenlijk wel een vreemde wending, als je mij vraagt. Nineveh heeft zich al bekeerd. Jona, die weet toch maar al te goed wat er nu verder gaat gebeuren met die stad. Daarom is hij toch net zo kwaad geworden op Jahweh. Wat bezielt die man toch? Maar laten we zijn tweede gebed maar lezen. Hij bad tot Jahweh en zei, och Jahweh, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan wel wij. Neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar jawel, zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Wat is er eigenlijk gaande met Jona? Wel, Jona die weet natuurlijk uit voren van de situaties dat God, wanneer dat mensen met hem in gesprek gaan, dat hij soms terugkomt op zijn beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het gesprek tussen Abraham en de Heere God over het oordeel van Sodom en Gomorra. Of aan hetgeen dat we net gedacht hebben, de tussenkomst van Mozes naar de zonde met het gouden stierkalf. Maar er is hier wel een gigantisch contrast tussen Mozes en Jona. Mozes die was bereid om zijn leven te op te offeren, dat God Israël zou sparen, maar Jona zou liever sterven dan dat hij in ieder geval gered wordt. En hij stelt God hier als het ware voor een ultimatum. God, zijn de Nineviten of de ziek? En als jij van plan bent om daarmee door te gaan, dan is het beter voor mij om te sterven. Kennelijk wist Jona van bij het begin, toen dat God hem riep om naar Nineveh te gaan, dat Jahweh naar zijn reputatie bij het minste teken van verootmoediging zou afzien van het kwaad dat hij gezegd had te doen. Jona kent zijn geschiedenis, hè, mensen? Jona kent zijn geschiedenis. Hij weet hoe dat Jahweh in de dagen van Elia, de meest goddeloze koning, die Israël ooit gekend heeft, ken hem koning Achab. De God, wanneer dat Achab zo'n klein beetje berouw toont en hem bekeert en verootmoedigt, dan komt God hem direct tegemoet, Jona weet dat. En dat zit nu zijn probleem met Nineveh. Maar weet je, in zijn ogen stelt die verontmoediging van de hele stad Nineveh niets voor. Die afgodendienaars, ze hebben zich gewoon bekeerd uit overlevingsdrang. Wat dan zijn ze te verliezen? En trouwens, hebben ze nu een afgoden afgezworen om voortaan alleen nog Jahweh de God van de ganse aarde te dienen? Ze weet nog niet eens wie dat die God is. Voor Jona is die oppervlakkige bekering van Nineveh één grote klucht. Ze verdienen geen erbarming, maar oordeel. Vandaar dat Jona al van bij het begin het overbodig vond om naar Nineveh te gaan. Maar Jona is niet van plan om zich hier bij de huidige stand van zaken neer te leggen. Nee. Hij accepteert Gods erbarming over die Nineveh helemaal niet. Hij protesteert. Hij gaat zelfs in zitstaking. Hij stelt God voor een ultimatum. En nu gaat hij afwachten wat God gaat doen na het laatste gesprek. Maar op die laatste vraag van Jahweh, bent u terecht in woede ontstoken, heeft Jona helemaal geen antwoord gegeven. En Jahweh die gaat nu de onredelijkheid van Jona zijn grote woede aan het licht brengen, door Jona in de schoenen te plaatsen van de Nineviten. Om hem in zijn leven te laten ondervinden wat hij die Nineviten eigenlijk toewenst. Laten we het maar lezen. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, en moet goed lezen nu, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En Jahweh God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten. Oeh, dat toch een afdakje? Zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Met het afdakje? Hoe vast al. Jona was erg blij met de wonderboom. De dag beschikte God bij het aanbreken van de dag had een worm, die de wonderboom stak zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij heel uitgeput raakte. Hij verlangde daarna te sterven en zei toen, oh, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Zoals ik al zei, beste mensen, zal Jahweh Jona nu laten aan de lijve ervaren wat dat hij wenst dat de Nineviten overkomt. Jona die bouwt voor zichzelf een afdakje, maar kennelijk kan zijn gekunsteld afdakje geen afdoende bescherming bieden voor de verschroeiende zon. En ja, God heeft erbarming over Jona en hij betoont hem onverdiende goedheid door een wonderboom te beschikken. Dat Jona natuurlijk heel blij mee is. Nu zit hij in de schaduw en is hij veilig voor die verschroeiende zon. En hier begint die parallel met de Nineviten. Weet je, hun oppervlakkige bekering om aan het verschroeiende oordeel van God te ontkomen, dat is op zich niet afdoende om aan dat oordeel te ontsnappen. Net als Jona zijn gekunsteld af dat je hem geen afdoende bescherming bood voor de verschroeiende zon. Maar dan betoont God de Nineviten onverdiende goedheid, waardoor zij aan Gods verschroeiende oordeel ontkomen, net zoals God Jona een wonderboom gaf om aan de kwelling van de zon te ontkomen. Zie het een beetje voor u? Yes. Maar de volgende dag, dan neemt God ineens die bescherming van die wonderboom weer weg. Doe nog maar. En dan zit Jona weer in de blakkende zon, hè? En alsof dat nog niet genoeg was, zendt God nog een verzengende oostenwind, waardoor dat Jona nu verschrikkelijk afziet. Dus als we nu de parallel doortrekken, dan doet God met Jona wat dat Jona eigenlijk wenst dat God zou doen met Nineve. Namelijk dat hij terugkomt op zijn beslissing. Ga niet sparen, hè? Oordelen. Net zoals God ineens de wonderboom wegneemt van Jona en hem niet langer spaart voor het verschroeiende oordeel van de zon en de verzengende wind. En wanneer Jona leidt, wat is die bezeten op God? Omdat hij zijn onverdiende goedheid zijn wonderboom van Jona weggenomen heeft. Maar God zei tegen Jona, ben je terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei hij, u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging, zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen de rechter en de linkerhand niet weten, en daarbij veel meer. Kijk, opnieuw staat God Jona ongeveer dezelfde vraag als in een vorige gesprek. Is Jona, zijn woede, gerechtvaardigd? Jona is er als de kippen bij om zichzelf te verdedigen. He? Dat zijn grote woede wat degelijk gerechtvaardigd is. Maar hier komt Jona zijn tegenstrijdige houding aan het licht. Als het om zijn eigen persoontje gaat, is Gods onverdiende goedheid, ja, vanzelfsprekend en een reden tot blijdschap. He? Maar als hij zelf aan de lijve ondervindt wat hij de Nineviten toewenst, dan is hij serieus op God. En wat God Jona wil duidelijk maken, is het feit dat zijn goede tierentijd, dat dat geen verdienste is en dat ook geen privilege is. En Jona die had enerzijds wel gelijk. Weet je, de daad op zich, de bekering van de Nineviten, dat kon geen ontkoming aan dit oordeel rechtvaardigen. Maar anderzijds had Jona ongelijk. Maar God is niet op zijn beslissing teruggekomen omwille van hun bekering, maar omwille van wie hij is. God betoont goede tierentijd. Niet omdat hij om welke reden dan ook het aan iemand zou verschuldigd zijn, maar omwille van wie hij is. God vindt nu eenmaal vreugde en goede tierenheid betonen zonder enig onderscheid. Een prachtige tekst. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij had aan de overtreding? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Als je met één tekst in de Bijbel kunt tonen dat God vreugde vindt in toorn, dan krijg je vanavond 500 euro van mij. God vindt zijn vreugde in goede tierenheid, mensen. Nu om terug te komen tot Jona. Jona heeft eigenlijk helemaal niets om heel die wonderboom. Hij treurt enkel om het voordeel dat die wonderboom hem bood. Dat er nu niet meer is. Hij heeft enkel medelijden met zichzelf. Jona die had geen enkel uitstand, maar geen de wonderboom. Het was Gods scheppingswerk. Maar in tegenstelling tot Jona geeft God enorm veel om zijn schepping. En bij gevolg geeft God alle recht om medelijden te hebben met 120.000 onwetende mensen en al het vee in Nineve. Het is terecht wat de psalmist zegt in Psalm 145. Dat is nog zo'n krein van de tekst. Genadig en barmhartig is Yahweh. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Yahweh is voor allen goed. Zie je dat? Allen goed. En zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Dat is om stil van te worden, vind ik. Als je Gods goede tierenheid ziet, die is over al zijn werken. over alle mensen. Nu, aan het einde van dit boek gekomen, zien we dat die heidense bemanning van het schip God gevonden heeft. Dat de koning en de hele bevolking van Nineveh God gevonden heeft. Zelfs de koeien en schapen God gevonden. Maar Jona is de enige persoon in dit hele boek die aan het einde van het verhaal niet tot inkeer gekomen is. En in terugblik ontdekken we dat het ontbrekende element in zijn eerste gebed in hoofdstuk 2 bekering is. Inkeer. En Jona's situatie was van bij het begin een oprechte bekering zeer gepast. Maar wat dan we vinden is alleen een dankgebed. En dat is helemaal niet zadig, lieve mensen. Jona was wel dankbaar, maar hij kende geen berouw. Hij heeft geen greintje schuld beseft. En zijn dankgebed is veel meer een verontschuldiging zonder bekering. Nu ik denk dat het duidelijk is dat de helft van het boek zeker niet Jona is. Jona is veel meer een anti-held. En in meerdere opzichten een verhindering voor Gods plannen. En ondanks het feit dat God Jona toch gebruikt om zijn plannen te vervullen, is Jona de minst sympathieke persoon van alle personages in dit boek. De koning van Nineveh in kluis. Jona, dat is toch gewoon een rare kwast? Dat is een onaangename irritante vent. Een roorn. Welk beeld van God vertoont Jona onder de mensen? Betoont veel minder barmhartig en genadig te zijn dan de God die hij vereert. Hij is zelfs een hartgrondige afkeer van Gods langmoedigheid voor de Ninevieten. Je zou deze mensen veel liever zien bloeden onder Gods oordeel dan dat ze zich bekeren. En de Assyriërs die mogen dan wel bekend staan om een meedogenloos volk te zijn dat geen genade kent voor zijn vijanden. Maar wat zijn hart betreft, is Jona geen haar beter dan de mensen met de zo min acht. Hoe zou de God van Jona overkomen bij de mensen die hem hadden slaan? Mag ik even vragen, mensen? Is dat ook ons handelsmerk, vergevingsgezind zijn? Vinden wij net als de God die wij vereren, vreugde in mensen zonder enig onderscheid hoe die tierenheid betonen? Is dat waar wij en onze kerk voor bekend staan in de wijde omgeving hier? Of kijken we eerder in de spiegel vanavond? En zijn we net als Jona er als de kippen bij om de mensen voor te houden dat Gods oordeel hen te wachten staat? Ja, je moet dat heel slechte nieuws vertellen voordat je het goede nieuws kan vertellen, niet? Nu, eerlijk gezegd, ben ik er niet zo van overtuigd. Vooral niet als ik naar de Heer Jezus kijk en zie hoe dat hij met de mensen omgaat. Wanneer de Heer Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet bij de bron van Jacob, wat heeft hij haar te vertellen? Wat zegt hij dan? Madame, je moet ik een goed hebben. Ja, fufin, het, je zit er binnen vrouw 6, je zit de snelste van de vrouw mens, je moet je bekeren, anders ga ik je worden gaan, en ga naar dat. En dan ga je dat stellen, maar moest het je interesseren, ik kan ook levend water, en toch ga je nooit hen dus meer hebben. Is dat wat de Heer Jezus zegt? Ik zeg het bewust overdreven, omdat het een beetje zou landen. Wij christenen, we dragen ons zo vaak als de morele politie. Ja, we meenen dat de mensen eerst een schuldcomplex moeten aanpraten. En als ze diep genoeg aan de grond zitten en voldoende berouw betonen, dan gaan we toch beginnen te vertellen over Gods genade, zeker, hè? Het is Gods geest, mensen die overtuigd van zonde. En hij heeft onze hulp daar echt niet bij nodig. En als dat onze houding is, als wij ons gedragen als de morele politie, en te pas en ten onpas met vingertje wijzen, hoe gaan de mensen denken over de God die wij menen lief te hebben, denk je? Als God werkelijk zo veeleisend is als wij de mensen voorhouden, dan gaan ze menen dat ze nooit aan zijn eerst niet kunnen voldoen. En we leren in het boek Jona, ja, wij de God van Israël kennen als een God die vastberaden is om het verlorene te zoeken, zelfs tot in Nineveh, onder een medeogenloos volk dat geen genade kent. Maar wanneer dat de Ninevieten hem geloven op zijn woord, al kennen ze hem helemaal niet, dan wordt Gods vooringenomenheid om goedheid en genade te betonen geprikkeld. En dan ziet hij meteen af van het kwaad dat hij hen dacht aan te doen. Ja, Gods erbarming wordt heel snel opgelegd. Dat is nu heel zijn karakter. Hij heeft nu eenmaal niet lang
leer om mensen.
Nu in het Nieuwe Testament, en daar wil ik mee eindigen we vanavond, maar ik heb u geduld al de proef gesteld. In het Nieuwe Testament verdwijnt ja, die hele vreemde geschiedenis van Jona helemaal niet uit het zicht, als we er wat dieper over nadenken. Ik wil even meenemen naar Handelingen hoofdstuk 10. Dan vindt u het bekeringsverhaal van Cornelius, de Romeinse hoofdman, u allen bekend, denk ik. Nu, Cornelius is een godvrezend man. En hij kreeg een visioen waarin dat hij opgeroepen wordt om op zoek te gaan naar de apostel Petrus. En op ongeveer hetzelfde moment kreeg Petrus ook een visioen. Je kent het wel. Het laken al neerdaalt uit de hemel met die vele reine en onreine dieren. En Petrus die is nog aan het nadenken over de betekenis van de visioen. En ondertussen wordt al beneden aan de deur geknopt door een gezantschap van Cornelius. En dat leidt uiteindelijk tot de ontmoeting tussen Cornelius en Petrus, die hem het evangelie verkondigt. En de Heilige Geest, die valt op alle aanwezige heidenen. En iedereen wordt er gedoopt. Omdat Petrus ook gekregen heeft voor Gods zendingsgerichte hart. Petrus, die heeft begrepen dat Gods hart veel ruimer is dan dat hij voordien dacht. Hij verandert op belangrijke punten van mening. En dat creëert ruimte waardoor de bekering van deze heidenen nu mogelijk wordt. En Petrus' reactie is helemaal anders dan die van Jona. Hè? Zijn reactie tot God is helemaal anders dan die van Jona. Hij zegt onder andere het volgende in Cornelius' huis. U weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen om naar hem toe te gaan. Ik weet ook nog dat hij erbij bestond, maar goed. Maar mij heeft God getoond, daar had het niet om, geen enkel mens onheilig of onrein te noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Dat kun je van Jona niet zeggen, hè? Dat hij zonder tegenspreken naar de heiligen ging. Nu, er zijn hier twee kleine details die deze verhalen heel nauw met elkaar verbindt. Het verhaal van Cornelius en het verhaal van Jona. Mag ik u vragen, dat is geen quizie, maar goed, waar bevindt Petrus zich wanneer God hem roept om naar Caesarea te gaan? Inderdaad, Joppe, hij is in Joppe aan zee. Als dat geen toeval is. Joppe is het vertrekpunt van beide verhalen. Het is het vertrekpunt van Jonas in een vlucht, weg van de heiden, weg van Nineveh. En het is het vertrekpunt van Petrus' reis naar de heiden. Toeval? Denk ik niet. Ik geloof dat de schrijvers van het Nieuwe Testament altijd op zoek zijn om de aandacht te vestigen op connecties tussen deze verhalen. En er is nog een tweede aanknopingspunt met dit verhaal en de apostel Petrus. En dat vind je wat je niet meteen verwacht. Wie van jullie kent Petrus' zijn oorspronkelijke naam in de evangeliën? Simon Barjona? Nee, moet je teleurstellen. Zijn papa is niet Jona, zijn papa noemt Johannes, inderdaad. Johannes 1, vers 42, kunt u dat lezen, ook in Johannes hoofdstuk 21. Maar Claude heeft gelijk, in Matthäus 16, vers 17, noemt Jezus Simon eenmaal Simon bar Jona. Simon, zoon van Jona. En Jezus geeft Simon Petrus heel bewust die naam, omdat er een connectie is tussen Petrus en de profeet Jona. Even en verder in hetzelfde hoofdstuk vinden we dat Petrus het verschrikkelijk moeilijk heeft dat Jezus de weg van het kruis moet gaan. Een weg die Petrus en alle discipelen ook zullen moeten gaan. Maar het is een weg waar Petrus als het puntje bij het paaltje komt voor past. Hij had gerezen op het cruciale moment tot 3 maal toe verlopen. Maar dan, zoals u weet, krijgt Petrus na Jezus' opstanding een tweede kans. Net zoals Jona een tweede kans kreeg. En het is uiteindelijk Petrus, de zoon van Jona, die van Joppe uitgaat om het goede nieuws voor het eerst aan de heidenen te brengen. En hij doet dat zonder tegenspreken, wat dat Jona uiteindelijk maar veel tegenzin had gedaan. Ja, het verhaal van Jona was nooit veraf in de evangelieën. En ik zou je nog kunnen wijzen op het verband tussen Jona en de Heer Jezus bij de storm op het meer. Dat is nog zo'n belangrijke geschiedenis. En ik zou je ook kunnen wijzen op Paulus, op zijn reis van Jeruzalem naar Rome. Een zeereis die eveneens het verhaal van Jona als achtergrond kent. En zo zijn er nog wel meer verbanden tussen dit verrassende boek Jona en het Nieuwe Testament. Maar dat zal wel een avond op zich vragen. Nu, ik vond het alvast een bijzonder voorrecht dat u mij alle weer de gelegenheid gaf om dit boekje te overdenken. En ik hoop dat u er evenzeer wat van nodig hebt. Dank u wel.